Johannes 3, vanaf vers 22 tot en met 30.
Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele water waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En ze komen alle tot hem. Johannes antwoordde en zeide, een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuige, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden.
Gods woord gemeend in deze dienst waarin Amstragens worden bevestigd, wordt bediend vanuit Johannes 3. En daarvan vers 29 en 30. We lezen deze beide versen nog één keer. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Het thema waaronder in deze dienst Gods woord wordt verkondigd is een vriend van de bruidegom. Een vriend van de bruidegom. We letten allereerst hoe deze vriend zich verhoudt tot de bruidegom. Hoe deze vriend zich verhoudt tot de bruid. En hoe hij zich verhoudt tot zichzelf. Vriend van de bruidegom. Hoe hij zich verhoudt tot de bruidegom. Hoe hij zich verhoudt tot de bruid. En hoe hij zich verhoudt tot zichzelf. Is dat niet een groot gemeente? Om een vriend van de bruidegom te heten. En u bent het met mij eens dat het niet te groot is om de Heere een bruidegom te noemen. Wie God nog nooit zo heeft gezien, kent hem niet. Als de bruidegom. Meer dan eens is het de Heere zelf in de schriften die zichzelf ook zo voorstelt. Dat begint al op het moment dat de Heer in het huwelijk treedt met zijn volk Israël. En de profeten die daar later van verschillende invalshoeken op terugkijken, omschrijven dat ook zo vaak als een huwelijksvoltrekking. God treedt in het huwelijk met zijn volk. Ik denk alleen maar aan de profeet Hosea die dat beeld van het huwelijk ook helemaal uitbuit in zijn prediking. Als hij de Heere sprekend invoert, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en geloof. Maar ik denk ook aan de profeet Ezechiël, die dat beeld van natuurlijk ook gebruikt, ontleend aan de boeken van Mozes. Wanneer hij het volk een spiegel voorhoudt, reflecterend, terugkijkend op de geschiedenis die God met Israël gegaan is en het volk wordt voorgesteld. Als een jong meisje dat door de Heere wordt opgevoed, wordt gekleed, wordt verzorgd. Om uiteindelijk met haar in het huwelijk te treden. En God treedt ook in het huwelijk met zijn volk Israël, voorgesteld in dat jonge meisje. Maar het blijkt een ongelukkig huwelijk te zijn. God is getrouwd met een overspelige vrouw. En daar ligt ook de klacht en het verwijt van Ezechiël als dienstknecht van de Heere. En zo houdt hij het volk ook in de ballingschap een spiegel voor om hen tot bezinning te dwingen. Maar het blijft staan dat de Heere zich ook dan en in die situatie en ondanks alles wat er gebeurd is in het verleden, zichzelf nog steeds de bruidegom van Israël blijft noemen. Het is de Heere zelf die ook dat beeld vaak heel beeldend gebruikt. Ik wil maar even twee versen kort met u lezen. Ik zal ze rustig voorlezen in het magistrale Bijbelboek Jesaja, waar de profeet God sprekend invoert. En ook zelf verwoord hoe hij de Heere ziet. Ik denk aan de bekende woorden uit Jesaja 61 vers 10. Waar de profeet aan het woord is. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. En dan blijkt dat dus een bruidsjurk te zijn. Want, zo zegt de profeet, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. En dat niet alleen, enkele versen verder. In Jesaja 62 vers 5 is het God die zichzelf ook zo noemt als een bruidegom. Met de woorden, want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over haar bruid, alzo zal uw God over u vrolijk wezen. Zoals een bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo verheugt God, zo is God vrolijk over zijn bruid. Vrouw met wie hij huwt. Ik denk aan de psalm die we samen gezongen hebben, psalm 45. Ik denk aan het Bijbelboek Hooglied, wat niet alleen gelezen hoeft te worden als een liefdeslied tussen man en vrouw, maar weer in meer dan eens ook een geestelijke lijn oplicht in het Bijbelboek. En ook de verhouding tussen Christus en zijn gemeente wordt bezongen. De evangelist Johannes schrijft daar vaak op terug, ook in zijn evangelie, op het Bijbelboek Hooglied. Ik denk aan het Bijbelboek Openbaring, waar gesproken wordt over de bruiloft van het Lam. En is het Christus zelf niet, die zijn vader in verschillende gelijkenissen voorstelt als een bruidegom. Denk kinderen aan de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Koning die een bruiloft organiseert voor zijn zoon die in het huwelijk treedt en zijn dienstknechten erop uitziet om de gasten, de genodigden, uit te nodigen om te komen tot de bruiloft, want, zo staat er in de uitnodiging, alle dingen zijn gereed. God noemt zichzelf een bruidegom, gemeente. Dat wil zeggen dat God met u wilt huwen. En dat hij denkt naar uw hart en vraagt om uw liefde. Zie daar ook de vreselijke zonde van het ongeloof. Ongeloof is het ontkennen dat God een bruidegom voor u wil zijn. En dat u hem verwerpt. En een ander in zijn plaats verkiest. Een gevaarlijk beeld, gemeente, wat Johannes gebruikt. Om God de bruidegom te noemen. Wat maakt dat de prediking van het evangelie ook tot een hachelijke onderneming? Niet vanuit God gezien, hij wil niets liever. Maar wel als de prediking geadresseerd wordt aan uw hart. Ik denk toch nog maar even aan die gelijkenis van die koninklijke bruiloft. En ieder had zijn eigen verontschuldiging. En uiteindelijk bleef de bruiloftzaal leeg. Laat dat niet in onze gemeente gebeuren. Dat de broeders die vanmorgen bevestigd worden samen met hun medebroeders namens de bruidegom bij u op bezoek komen. En ze tijdens de huisbezoeken alleen maar verontschuldigingen horen. Wat voor verontschuldiging het ook is. Maar dat u thuis blijft. En zich niet door het evangelie laat verleiden. Om uw hart aan de bruidegom te geven. Dat het beeld van de Heere wordt gebruikt, de bruidegom, dat is niet te groot. Het is wel groot. Groots. Uniek. Alleen God heet zo. Hij is zichzelf. Hij zelf is degene die zichzelf zo voorstelt. Wat ik bedoelde met mijn openingsvraag van morgen, is het niet te groot om dit van een mens te zeggen. Goed, we kunnen dan zeggen van morgen, het kan van Johannes gezegd worden, maar ik wil daar toch nog even een pas op de plaats maken, gemeente. Maar ik geef u direct gewonnen van morgen. Johannes is ook een uniek figuur, ook binnen de schriften. Hij staat op de grens van Oud en Nieuwe Testament. Hij is de voorloper van de zaligmaker, vanaf zijn geboorte door God uitverkoren en apart gezet, bestemd om vriend van de bruidegom te zijn. Maar als ik verder lees in het Nieuwe Testament, ik denk alleen maar aan de woorden van Paulus in de brief aan de Korinthe, 2 Korinthe 11 vers 2, waar Paulus zichzelf ook zo omschrijft als een vriend van de bruidegom en weergeeft dat hij niets liever wil en alles op alles wil zetten om de kerk, om de gemeente, nota bene de gemeente van Korinthe. Nou, dat zou mijn bruid niet zijn, gemeente. En die van u ook niet. Voor te stellen als een reine maagd voor God. Met andere woorden, dit beeld wat Johannes gebruikt in de schrift als vriend van de bruidegom, hoeven we niet alleen te reserveren voor Johannes. Een uniek figuur in de geschiedenis die God schrijft in het leven van de mensen en van de gemeente. Het is een beeld wat ook Paulus oppakt om zijn werk te typeren. En het is ook een geliefd beeld in de tijd na het Nieuwe Testament. Het werk van een ambtsdrager, niet alleen van een dienaar van een woord, maar ook van een ouderling en een diaken. Ook van een diaken die als het goed is niet alleen op bezoek komt als diaken, maar ook om troostrijke woorden te spreken op het adres wat hij bezocht. Als de Bijbel niet opengaat bij een diaken op bezoek, dan is er wat mis. Om hun werk te omschrijven als een bruidswerver van Christus. Maar toch, gemeente, kan ik heel goed begrijpen en ik hoop dat u die reserve en die aarzeling ook zelf voelt, al wordt u vanmorgen niet zelf in het ambt bevestigd, maar uit meeleven ook met onze broeders, is het niet te groot om dit zo te zeggen? Om van de broeders die vanmorgen bevestigd worden voor het eerst of weer opnieuw, als ook voor de broeders die in het ambt staan, hen zo te typeren als vrienden van de bruidegom. Wat opvalt trouwens, is dat Johannes dit beeld gebruikt niet op een mooi moment tijdens een ambtelijke loopbaan. Op een moment wanneer Johannes op een achternamiddag gevraagd wordt door een van zijn mensen in zijn directe omgeving, zegt Johannes, als jij nu zo een tijdje aan het werk bent aan de oevers van de Jordaan, en dan kijk je natuurlijk ook af en toe eens om je heen en dan stel je jezelf ook de vraag, heeft mijn werk zegen, heeft mijn werk vrucht? Kun je daar ook iets over vertellen? Wat die zegen is? Eerlijk gezegd vind ik dit soort vragen verwerpelijke vragen, gemeente. Vragen aan een ambtsdrager of als een ambtsdrager zelf die vraag opwerpt, wat is zegen op je werk? Hij is een vriend van de bruidegom. Het zou toch raar zijn, jongelui, als op een trouwdag de ceremoniemeester zichzelf steeds in het middelpunt zet. Maar goed, wij mensen zijn mensen. En in onze domheid, en ik schaam mezelf direct eronder, gemeente, die verleiding ligt dagelijks op de loer. In onze domheid en in onze hoogmoed kunnen we onszelf die vraag willen stellen. En Johannes heeft dan misschien ook zo'n vraag gesteld gekregen van mensen om hem heen. Nou, denk het niet. Nee, wanneer Johannes deze woorden gebruikt, een vriend van de bruidegom, dan is dat in een, naar de mens gesproken, toch wel hachelijk moment. Inderdaad, hij is al een tijd aan het werk aan de oevers van de Jordaan, predikend woord van God, bedienend de doop, de bekering en vergeving van de zonde. Maar op enig moment zijn het zijn discipelen die zien dat de opkomst na Johannes terug begint te lopen. In die beginperiode trok hij van heinde en ver allemaal mensen naar de Jordaan vanuit Jeruzalem en Judea. Het ging ook aan de aandacht van het Sanhedrin niet voorbij. Ze stuurden ook een delegatie naar Johannes om te vragen wat de betekenis van zijn doop was, om ook de achtergrond van zijn werk te weten. Maar nu Johannes daar al een tijdje aan het werk is, druppelen de mensen één voor één weg. En wordt de groep met de dag kleiner. En zijn discipelen zien dat. En wat doet dat met ons mensen? Hè? Je merkt dat in de loop van de tijd de aandacht minder wordt. En wat doet dat met een ambtsdrager? als hij merkt dat hij niet meer zo gevierd is als in het begin. Als de mensen vaak spreken over een ander broeder-ouderling of een andere predikant. En wat doet dat met een ouderling als je de uitslag van de stemmingen ziet en je telt de stemmen? Goed, je bent dan wel gekozen, maar broeder X had net iets meer. Nou, in zo'n situatie krijgen ze nog eens een keer een discussie met een aantal Joden. Zo zegt de evangelist Johannes, over de reiniging. Wat die discussie precies inhoudt, dat laat Johannes liggen. Daar gaat het Johannes als evangelist ook niet om. Het is wel, en zo stelt Johannes dat voor, zo op het eerste gezicht denken, wat heeft dat dan met elkaar te maken? Als de discipelen van Johannes na de discussie naar hun meester gaan en tegen hem zeggen, laten we dat maar even lezen, gemeente, Johannes 3. Dan komen ze tot Johannes, vers 26, en ze zeggen, Rabbi, meester, die met u was over de Jordaan, let u op, dat zij zijn naam niet noemen, terwijl ze weten dat hij Christus heet, die met u was, wel Johannes eren, maar Christus onteren, om zijn naam niet te noemen, die met u was over de Jordaan. Welke gij getuigenis gaat, ziet die doopt en zij komen allemaal tot hem. En wij hebben niets, hij heeft alles. Uitgerekend op het moment dat net daarvoor die discussie plaatsvond over de reiniging. En als je dat zo op het eerste gezicht leest, gemeente, dan denk je, wat heeft dat een met het ander te maken? Nou, je mag het zo lezen. Dit was de bekende druppel. Die onvrede broeide al een tijdje in het hart van Johannes' discipelen. Nu wordt notabene nog eens een keer het werk van hun meester onder kritiek gesteld. Dat geeft irritatie. En als ze dan uiteindelijk die lastige mensen hebben weten af te schepen, gaan ze naar hun meester. En wordt de emmer leeggegoten. Het lijkt wel, Rabbi, alsof het op niets uitloopt. Ziet u wat voor verleiding Johannes, mag ik het eens zo zeggen op zijn Hollands, voor zijn kiezen krijgt? Hij is ook maar een gewone man. Met dezelfde gevoelens als u en ik. Later komen we tegen in de kerker. Worstelend met de gevoelens van moedeloosheid. Twijfel en aanvechting. En hier komen je discipelen, je leerlingen tot jou. Je hebt het ook gezien, het is niet meer zo druk als voorheen. En als het wat minder druk begint te worden, je wat minder populair raakt, komt de kritiek naar boven. En dan zijn er nog eens een keer de mensen om je heen, je leerlingen, je zielenvrienden, die dit opwerpen. Wat een zegen, gemeente, wat een genade, wat een grootheid. Dat Johannes niet boos wordt. Dat hij niet geïrriteerd raakt naar zijn leerlingen. Houd je mond. Gewoon doorgaan. Maar dat de grootheid van deze vriend nu zichtbaar wordt. Wanneer hij wordt overschaduwd door de heerlijkheid van zijn bruidegom. Hoe kan dat? Hoe kan Johannes de verleiding van menseneer, van hoogmoed, van trots weerstaan? Dat kan alleen, gemeente, en daar ligt een les voor u persoonlijk, maar ook voor onze ambtsdragers vanmorgen. Dat kan alleen wanneer hij beoefent wie hij is, vriend van de bruidegom te zijn. Door dagelijks de bruidegom te zien, te spreken, naar hem te luisteren. Daar ontleent hij zijn grootsheid aan. Aan zijn bruidegom. Wat is dat eigenlijk, gemeente en vriend van de bruidegom? Je zou dat kunnen vergelijken met de ceremoniemeester in onze dagen. En er zijn verschillende stelletjes die in dit jaar in het huwelijk open te treden. En op dit moment ook alles al aan het organiseren zijn. En op een gegeven moment kom je natuurlijk dan ook samen voor de vraag te staan. Wie vraagt wel ceremoniemeester? En natuurlijk kijk je dan in je omgeving om je heen naar iemand die je ook, zo zeggen we dat dan, die eer gunt. Iemand in je familie of in je vriendenkring. En ik kan me ook voorstellen, al ben je dan misschien ook wel druk met zo'n bruiloft, dat je het ook een eer vindt om van je beste vriend of vriendin of van je broer of zus ceremonie te mogen zijn op de dag van de bruiloft. Maar in deze tijd raakt het nog iets verder. Het was niet alleen het leiden van zo'n dag zelf, zoals dat in onze tijd is. De ceremoniemeester die het dagprogramma een beetje in de gaten houdt en ervoor zorgt dat alles ook op tijd verloopt, dat er geen uitloop komt. Maar in deze tijd was een ceremoniemeester ook de man of de vrouw, vooral de man die de verantwoordelijkheid droeg voor alle voorbereidingen. En dat niet alleen, op de dag van de bruiloft was hij ook degene die voortdurend in de nabijheid van de bruidegom verkeerde. Het was zijn taak om in zijn schaduw te blijven staan, zodat hij niet opviel. En tegelijkertijd nauwlettend de bruidegom en daarachter ook de bruid in de gaten te houden, om te zien of alles ook naar wens verliep. Heel zijn houding, heel zijn gedrag werd dus bepaald door de bruidegom. Daar was hij op gericht. Hij keek naar het gezicht van de bruidegom. Hij luisterde naar de stem van de bruidegom, ook al was de bruidegom zelf met hem op dat moment niet in gesprek. Hij keek naar de houding van de bruidegom en van de bruid. En hem stond maar één doel voor ogen, dat deze dag, deze trouwdag, in één woord te vangen was. En dat was blijdschap. Dat was een taak. Nog niet eens het letten op het eten dat op tijd op tafel kwam. Maar dat de hoogtepunt van deze dag afstraalde van het gezicht van de bruidegom en van de bruid. En daar hebben we zo weer een lijn te pakken, gemeente, naar het ambtelijke werk. Ambtsdrager van Christus te zijn, kan iemand alleen wanneer zijn houding helemaal is afgestemd op zijn meester. Niet kijken naar de ogen van de mensen, maar naar de ogen van Christus. Je oor niet in de eerste plaats te luisteren leggen bij de mening van de mensen, hoe belangrijk dat soms ook is, maar bij de stem van je zaligmaker, je meester. De mensen dienend in het midden van de gemeente, als vriend van de bruidegom, zonder dat de gemeente jouw meester wordt. Je blijft meester van je zender. Kijken naar de ogen van de Christus, de schrift, betekent dus een dagelijkse omgang met het woord. Het luisteren naar zijn stem. Het afstemmen van je werk op de stem van Christus. Het was nog een belangrijke taak trouwens voor de vriend van de bruidegom in deze tijd van de Heere Jezus. Namelijk dat hij ook degene was die de bruid bracht bij de bruidegom. Niet andersom, gemeente. Je merkt dat Johannes eigenlijk dat ook aangrijpt, dat facet van het werk van de vriend van de bruidegom. Om zijn houding ten opzichte van de bruidegom, maar ook ten opzichte van de bruid. We maken nu de overgang naar het tweede punt, te omschrijven. De bruidegom was daar al. En als vriend van de bruidegom had de vriend de opdracht gekregen om de bruiloft te organiseren. De nodiging ging van de bruidegom uit, niet van de bruid. De verantwoordelijkheid voor de bruiloft lag op de schouders van de bruidegom uiteindelijk. En dan had hij zijn vriend daarvoor aangesteld om het af te wikkelen. Hij was degene, de bruidegom, die de initiatief daartoe had genomen, die het huwelijk had gearrangeerd, die de bruidschat had betaald, die de locatie had vastgelegd, die de kosten voor zijn rekening nam. Ja, de bruidegom was er al. De belangrijkste taak, zichtbare taak van de vriend van de bruidegom, was het brengen van de bruid uit haar huis, uit haar ouderlijk huis, naar het huis dat ze samen met haar bruidegom zou gaan betrekken. De vriend van de bruidegom werd door de bruidegom erop uitgestuurd om de bruid te halen. Daar ligt ook de roeping gemeente voor ambtsdragers, ook van de broeders die vanmorgen bevestigd worden, maar ook voor de kerkraad in zijn geheel. Zij komen met de boodschap, komt, want alle dingen zijn gereed. Dat is ook het gemak van het ambtelijke werk. Wij hoeven de bruiloft niet te organiseren. Wij hoeven ons niet af te vragen om alle dingen gereed zijn. We hebben die verzekering meegekregen van onze zender, de bruidegom van de kerk. En vanuit het is volbracht komen de broeders bij u thuis. Om u de uitnodiging te overhandigen. Wat ligt daar ook een rust in het ambtelijke werk, gemeente? Ik stip het maar heel even aan. Een ambtsdrager hoeft zich niet af te vragen hoe ver het werk van zijn bruidegom reikt. Het is niet aan een ambtsdrager om de onbegrensde liefde van Christus te beperken. Het is niet aan een ambtsdrager om in de uitnodiging vanuit de bruidegom te gaan selecteren. Het is niet aan een ambtsdrager om van tevoren te bepalen wie Christus wel of wie Christus niet uitnodigt. Nee, zij hebben een nodiging voor het geheel van de gemeente en daarachter voor de gehele wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden, opdat een ieder, wie ook maar, die in hem zou geloven, het eeuwige leven hebben. Laten wij zo spreken op de huisbezoeken, goed van de bruidegom, zijn liefde roemend en prijzend, dingend om het hart van jong en oud, zielen verleiden om zich gewonnen te geven aan de onbegrensde liefde van Jezus Christus, onze zender en onze zaligmaker. Laten we met dat woord bij de mensen komen en hen lastig vallen totdat ze met ons meegaan op grond van die nodiging. Maar het is wel een persoonlijke nodiging, gemeente. Ze komen niet met een reclamefolder in hun hand bij u op bezoek. Ze komen met het woord van God. Dat kent alleen maar de toon van ik tegenover u of jij. Geen algemeen praatje. De trant van God houdt van alle mensen. Geen algemene boodschap. Jezus is voor alle mensen gestorven en nu moet u nog even geloven. Maar ze komen bij u op bezoek en bij jou en in hen spreekt hun zender u en jou aan. Laat dat ook het gesprek zijn, gemeente. Om dat beeld van die bruiloft maar even te gebruiken. Ik denk dat u dat ook wel eens gehad hebt, dat je een trouwkaart krijgt en je maakt dan die envelop open. En dat je dan zo, dat is onze eerste indruk natuurlijk, je bekijkt dan die kaart en denk je, nou ja, dat is nou niet echt mijn smaak. Ik zou het misschien iets anders hebben vormgegeven. Maar dat laat onverlet dat je wel gaat. Want het is je vriend. Of een familielid. Nee, er is niemand die het in zijn hoofd haalt onder ons om thuis te blijven, omdat die kaart niet zo mooi is. Nee, het gaat vooral om de namen die erop staan, de datum, tijdstip, en je loopt dan met die kaart naar de kalender en je zet het meteen ook vast. De bruiloft van die en die. Wat ik met dit beeld wil zeggen, gemeente, Ik moest er toch even aan denken. Johannes krijgt op enig moment ook kritiek op zijn werk. En ik zeg dat niet aan mezelf toe. Helemaal niet zelfs. Het is hier in alle rust goed werk. Laat dat duidelijk zijn. Maar wat als een huisbezoek alleen maar gaat over de lengte van de preek. Of dat die te lang of te kort is. Of dat een dominee van het papiertje preekt of uit zijn hoofd. Of dat de prediker te hard is. Of dat de prediker te zacht is. Of dat de prediker te ruim is. Of dat de prediker te oppervlakkig is. En het gaat niet om u en om God. In mijn eerste gemeente ging ik mee op huisbezoek. En dat is een goede leerschool geweest. Dan merk je meer dan eens dat tijdens een huisbezoek de trucendoos op tafel komt te staan. Je zag het soms voor je ogen gebeuren, dat mensen zo langzaam maar spraken over de prediker. Het niet hoefde te hebben over de prediking, of in beter gezegd de gepredikte Christus. Laten ambtsdragers zich niet verleiden om in die valkuil te trappen. Dat hij tijdens het huisbezoek alleen maar kijkt naar de kaart. Kleur, vormgeving en het niet heeft over de bruidegom, waar hij de vriend van is, om ook op dat adres, waar mensen op dat moment geen behoefte hebben aan die bruiloft, toch dat huwelijksaanzoek te leggen aan het hart van deze zielen, die voor de eeuwigheid zijn geschapen. Hij komt bij de bruid op bezoek. Ook op die ogenschijnlijk lastige adres. God spreekt ze aan als zijn bruid. Je merkt dat trouwens ook in de prediking van Johannes gemeenten dat hij de bruid aanspreekt aan de oevers van de Jordaan. Mag ik zo wat momenten noemen? Als hij daar die schare voor zich ziet, dan blijkt hij zijn mensen te kennen. Hij heeft een boodschap voor de tollenaren. Hij heeft een boodschap voor de Romeinse soldaten. Hij heeft een boodschap voor de Farizeeën. En als je die boodschap op het eerste gehoor hoort, dan denk je, is dit nou een huwelijksaanzoek? De bijl ligt al reden aan de boom. Gij andere gebroedsels. Tollenaren die aangesproken worden op hun leugenachtig gedrag en hun diefstal. Maar dat doet deze vriend van de bruidegom om het woord te adresseren aan het hart van deze mens. Door deze woorden heen klinkt de liefde en de bewogenheid van de vriend van de bruidegom. Hij gebruikt die woorden niet om mensen aan de dijk te zetten en ze daar te laten staan. Maar in die scherpe bewoordingen van Johannes klinkt voortdurend door de diepe bewogenheid deze mensen die God op zijn pad heeft geplaatst. Straks te brengen aan de voeten van hem die hij ook predikt. Zie er lam van God. Dan zegt hij niet dat lieve mensen meeneemt naar de hemel. Maar dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat heeft de bruid aan de bruidegom als de bruid de liefde van de bruidegom niet verstaat? Dat deze bruidegom haar lief heeft. Niet om wie zij is, maar omdat de bruidegom haar lief heeft. Het gaat van hen uit. Eenzijdig opzoekende zondaarsliefde. Wie zich zo verhoudt tot de bruid, heeft ook een boodschap voor zondaren. En die weet ook wat het is om zondaar te zijn. Want ik kijk toch even met u naar de tekst nog een keer, gemeente, als het gaat bij dit tweede punt. Wat zegt Johannes? Er staat een vriend van de bruidegom, die staat en praat. Nee, die staat en hoort. Wat hoort die bruid? Wat hoort die vriend dan? Hoort hij in de eerste plaats de stemmen van de bruid? Nee. Hoe belangrijk het ook is om luisterend door de gemeente te gaan. Te luisteren naar de zorg, de dagelijkse moeite, het verdriet van mens. Te weten wie je bezoekt. De kinderen van een gezin ook bij name te kennen. Zodat je zo persoonlijk kan aanspreken als je binnenkomt. Maar al luistert het naar de mens, luistert een ouderling of een diaken, een predikant met vier oren. Twee gericht op de bruidegom. En twee op de bruid. Om te horen of hij tussen de regels op dat adres de stem van de bruidegom hoort klinken. Bijvoorbeeld in die vraag, broeders, ik weet het niet meer. Voor mijn gevoel loop ik vast. Kan ik nog bekeerd worden? Daar ben je toch op uit, als ambtsdragers? Om zo'n vraag te horen. Daar kom je toch voor? Wat brandt je hart dan van liefde tot de bruidegom? Om de dierbaarheid en de schoonheid van de bruidegom uit te stallen. Die boodschap onvoorwaardelijk ook te laten klinken. Om ook duidelijk te maken dat hij of zij die de bruiloftzaal binnentreedt, alleen binnen kan komen met een bruiloftskleed. En daarmee bedoelt het evangelie om in het huwelijk met Christus te treden. Op grond van zijn voorwaarden. Om je onvoorwaardelijk over te geven aan de bruidegom die tinkt naar je hart. Deze bruidegom is allemaal alleen maar op zoek en verlegen naar een hart dat in de ogen van jezelf onrein is, onwaardig, schuldig en zondig. Maar waarvan de bruidegom nu kan zeggen: ik heb u lief met een eeuwige liefde. Laten we ruim zijn in de nodiging, maar ook persoonlijk in het geestelijk leiding geven van zondaren, in het brengen tot Christus. Laten we dan ook eerlijk zijn, ook om eerlijke vragen te stellen. Wat als iemand zich voordoet als de bruid? Ook is er avondmaalsgang. En het valt stil als de vraag wordt gesteld: kun je iets zeggen over de liefde van de bruidegom tot jou? De achterliggende jaren gemeend. Heb ik verschillende keren zulke pijnlijke momenten meegemaakt. En als een broeder ouderling eerlijk is in het huisbezoek, maakt hij in de loop van de tijd ook dit soort momenten mee. Ook hier in deze gemeente. Laten we dan ook eerlijk zeggen, waarom val je nou stil? Ik hoef aan een aanstaande bruid niet te vragen tijdens het trouwgesprek: heb je je aanstaande man lief? En waarom heb je hem lief? Dan is de avond te kort. Maar wat als die vraag gesteld wordt aan iemand die zegt Christus te kennen en avondmaal viert? Maar hij weet Christus niet te omschrijven, al is het maar stamelend en stotterend. Wat zegt dat dan? Als niet de vraag wordt gesteld, vertel eens hoe God je bekeerd heeft. Velen van Gods kinderen kunnen dat niet vertellen. En laten we die vraag dan ook maar niet zo snel stellen. Maar als wel de vraag wordt gesteld, vertel me nou eens iets over de dierbaarheid van Christus. Over zijn gewilligheid. En het blijft stil. Pijnlijk stil. Laat de vriend van de bruidegom het dan opnemen voor de bruidegom. Maar ook deze mensen niet afschrijven. Eerlijk behandelen. tegen hem of haar te zeggen, heb jij wel het bruiloftskleed? Is je leven bedekt met de klederen des hels, met de mantel der gerechtigheid, met het werk van Christus? Of heb je jezelf wat aangepraat? Of je door een ander laten leiden, maar niet door de bruidegom? Het laatste punt, gemeente. Hoe verhoudt de vriend van de bruidegom zich tot zichzelf? Ik kan me voorstellen dat iemand denkt, dat vond ik een merkwaardig punt. Het gaat toch niet om jezelf in de dienst van de Heer, ik geef u meteen gelijk. Inderdaad, het gaat niet om jezelf. En tegelijkertijd neem je jezelf helemaal mee. Niet alleen als ambtsdrager, maar ook als God u op een andere plaats in zijn koninkrijk gesteld heeft. Om daar vriend van de bruidegom te zijn, als juffrouw voor de klas, als leidinggevende voor een vereniging. Ik wil even kijken met u, gemeente, naar die laatste woorden die Johannes dan uitspreekt. Hij zegt dan aan het slot van vers 29, zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Je mag dat eigenlijk als één geheel lezen. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die laatste woorden, daarmee bedoelt Johannes niet te zeggen dat een dienaar, een vriend van het bruidegom, een ambtsdrager in de dienst van de Here, zichzelf er helemaal voor moet over hebben ten koste van zijn eigen gezondheid. Het gebeurt wel eens in een preek over deze woorden of in een meditatie over deze woorden dat de befaamde woorden van Calvijn worden ingevoerd. En die dat dan ook zei, laat mij maar verteerd worden. Nou, laten we maar heel voorzichtig zijn met die woorden, gemeente. Ik geloof ook niet dat Calvijn ze zo bedoeld heeft zoals ze in de loop van de geschiedenis gebruikt worden. Nee, het is de meester zelf die tegen zijn discipelen zegt, regelmatig, rust een weinig. Het is Paulus die tegen de kerkraad van Efeze zegt, heb acht op uzelf. En daarmee bedoelt Paulus ook gewoon je gezondheid, je huwelijk, je gezin. Ik moest denken in de voorbereiding van een preek, het is historisch, gemeente, dat tijdens een huwelijksjubileum van een predikantsechtpaar, mensen zo dat predikanten echtpaar langskwamen, ze waren 25 jaar getrouwd en gaven de mensen ook, mevrouw, de domineesvrouw, om het zo maar even te zeggen, een hand. En toen zeiden ze gefeliciteerd en die mevrouw zei, waarmee dan? Nou, u bent 12,5 jaar zijn we getrouwd. De helft van mijn huwelijk heb ik mijn man niet gezien. Wat als kinderen van ambtsdragers horen vanuit de gemeente hoe fijn hun vader op een huisbezoek is. Maar ze zien vader nooit thuis. Dat kan Gods bedoeling niet zijn. Heb acht op uzelf. Wat bedoelen die woorden dan wel? Ze staan niet op zichzelf, ze staan in vergelijking met de bruidegom. Johannes gebruikt het beeld van een licht. Hij moet wassen, hij moet steeds sterker gaan schijnen. En als hij steeds sterker schijnt, dan komt mijn licht steeds binnen de schaduw te staan van zijn heerlijkheid. Kijk, daar is Johannes nou op uit. Hij is een lamp, een heldere lamp, een bijzondere lamp. Die ook een helder licht schijnt aan de oevers van de Jordaan. Die midden in de duisternis van zondaren. Johannes benoemt dat dan ook. Het licht van het evangelie laat schijnen. Zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Hij is de Christus de Schrift. En als gevolg van die boodschap, van die heldere boodschap, van die duidelijke woorden, wordt het licht verlegd, omdat Christus het licht der wereld zichzelf in het middelpunt plaatst. En dat vervult Johannes met blijdschap. Hij moet sterker gaan schijnen. En laat mijn lamp in het licht van Christus maar wegvallen in zijn schaduw. Ik denk even aan een Bijbelse geschiedenisgemeente, dat moment van Filippus, die dan die moorman ontmoet. En wat was dat een helder licht van Filippus? Dat hij daar in dat woeste gebied liet schijnen. Hij bracht hem door het licht van het woord bij de Christus des Schrift. Maar toen voor deze moorman het licht van het evangelie opging, verdween Filippus in de schaduw van Christus. En reisde deze moorman zijn weg verder met blijdschap. Als het goed is, kent een ambtsdrager die momenten ook in het ambtelijke werk. Wat heb je er een vreugde in? Worstelende en vragende zielen te leiden vanuit Gods woord. En wat ligt daar een diepe blijdschap als je mag merken dat de Heere je daarvoor heeft voorbestemd, ook in de ambtelijke bediening, om jong en oud te brengen aan de voeten van de zaligmaker, de Jezus Christus, de Heere en Heiland. Maar wat is je blijdschap nog groter? Als je achter je op enig moment de deur mag dichtdoen en weet, hier trekt iemand verder, reizende ze weg met blijdschap. Ik ben niet meer nodig. God gebruikte mij onderweg in het leven van deze mens. Maar nu hebben ze Christus zelf mogen leren kennen. En gun je je meester ook de eer die hem toekomt. Blijdschap in dat huis, ja, zegt Johannes. Maar mijn blijdschap wordt ook zelf vervuld. Dus ik merk dat die mensen bij mij weglopen. Ze trekken niet de wereld in. Maar als gevolg van mijn prediking voegen ze zich bij hem die ik juist aankondigde. Dat was de taak van de vriend van de bruidegom. Om de bruid op te halen. Haar te vergezellen onderweg door het leven. En haar voor te stellen aan de bruidegom. En op het moment als de bruidegom in zijn gezicht zonder woorden laat zien. Die hemelse blijdschap. Omdat Christus zich laat vinden door een zondares ook hier in de gemeente van Sliedrecht-Pettel. Dan doet en dan wil een ambtsdrager die op zijn plaats is voor God ook een stap terug doen. Dan treedt hij terug in de schaduw van zijn meester. En mag hij delen in de blijdschap van die meester. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Mijn blijdschap, zegt Johannes, dat is een bijzondere genade die God alleen maar geeft aan hen die in zijn dienst staan. Dat kent iemand die buiten de dienst van de Heere staat niet. Waarom niet? Omdat dat Gods verkiezing is. Daarom niet. Deze broeders hebben er niet voor gekozen. Ze hebben er ook niet naar gesolliciteerd. En we zijn als kerkraad ook niet met een profielschets in de wereldse zin van het woord de gemeente ingegaan. Maar het is wel een bijzondere genade. En de broeders die in het ambt hebben gestaan en nu in rust te zijn of vandaag zich terugtrekken, kennen dat als het goed is ook. Dat er van die unieke momenten zijn. Ik zeg het wel eens tegen mijn vrouw. Ik heb met Ebit gesproken, met je neus er bovenop staat en ziet hoe God de Heilige Geest langzaam maar zeker inbreekt in het leven van een jongere of een oudere. Dat voltrekt zich aan de waarneming van de gemeente. Dat wordt zo zichtbaar rondom een avondmaaltafel, ook niet altijd. Maar wat ligt daar wel een heerlijke blijdschap in. Als je Christus ziet die zich ontfermt over het verlorene. Wat God ook aan jouw ambtelijke zorg heeft willen toevertrouwen. En je die blijdschap ook als ambtsdrager mag ondervinden. Die er ligt in het moment dat Christus zich laat vinden door een zondaar. En je mag horen uit de mond van hem of haar. Ik heb hem gezien. Ik heb hem gehoord. Hij sprak tot mij. Ik mocht het horen. Mijn zoon, mijn dochter. Je zonden zijn vergeven. Dan kun je het niet opgemeend. Als je dan de deur achter je dicht doet als ambtsdrager of als predikant. Dat is toch waarvoor de Heer je geroepen heeft. Dan ligt daar ook een blijdschap in de stilte van de binnenkamer als je terugkomt. En je voor God mag buigen. Beleiden dat je in je onwaardigheid gebruikt werd als een middel in Gods hand. En tegelijkertijd God dankend dat Hij je de macht, de volmacht en ook op dat moment de gave gaf. Om een zondaar te brengen. Nee, nou doen we hem tekort. om de bruid te brengen. Bij de bruidegom. Amen.